Goedemorgen iedereen. Wat een geweldige aanbidding hebben we vanmorgen gehad. En dat is ook precies het onderwerp waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Dus we hebben al een heel mooi mogen ervaren. En voor ik verder ga met wat ik wil delen deze morgen, wil ik graag beginnen met gebed. Ja, Vader, was het een geweldig voorrecht dat we in uw aanwezigheid mogen komen. Heer, dat we u mogen kennen, u mogen aanbidden, ook hier zo met elkaar, dat we de vrijheid hebben om te doen, maar bovenal dat u zich heeft laten kennen, Heer. Dat we mogen zien wie u bent, hoe geweldig goed en mooi u bent, Heer. En ik wil vanmorgen ook bidden dat jij onze oren opent, onze harten opent, wat u vanmorgen tegen ons wil zeggen, dat we u nog beter mogen leren kennen. Heer, ik bid het voor ons allemaal, dat ons hart gewoon nog groter mag worden voor liefde voor u, Heer. Dat u zo geweldig groot en zo geweldig mooi bent. U bent het waard, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn dit jaar bezig in het thema Zoek zijn aangezicht, Seek his face. En vandaag wil ik daar ook op verder doorgaan. En ook aanhaken waar Carolien vorige week over gesproken heeft. Dat we een nieuw hart mogen ontvangen van onze Heer. En dat we ons dode hart achter mogen laten. En volledig mogen leven vanuit een nieuw hart. En dat dat ook de weg is waar leven is. En als we leven vanuit die eerste liefde met hem, dat er dan mooie nieuwe dingen gebeuren. En een voorbeeld van iemand in de Bijbel waar ik vandaag bij stil wil staan, is koning David. Ik denk dat koning David, ook al was hij iemand die niet in het Nieuw Testament leefde en met Jezus wandelde, wel een geweldig voorbeeld is voor iemand die wist hoe hij met heel zijn hart God aanbad en ook voor het liefde voor God de Vader leefde. En ik wil samen met jullie kijken wat we van hem kunnen leren om zijn aangezicht te zoeken, in zijn aanwezigheid te komen. En hetzelfde verlangen als David te hebben om met heel je hart, met al je kracht, met heel je ziel, met je verstand, met alles God lief te hebben. En misschien herinner je wel, het is eventjes geleden, in januari heeft pastor Jan ook gesproken over koning David. Dat hij de ark haalde naar Jeruzalem. Hij was op dat moment net koning geworden van Israël, was net gezalfd. En het allereerste wat hij ging doen was de ark naar Jeruzalem halen. En dat ging helemaal mis, want hij liet de ark op een kar met paarden, of met varren, met ossen, naar Jeruzalem halen. En toen greep een van de mannen die met die ark liep naar de ark en die stierf ter plekke. En daarna ging koning David het opnieuw doen, met deze keer volgens de richtlijnen van de Bijbel. Om de levieten de ark te laten dragen naar Jeruzalem. En het was een groot feest met muziek en dans en zang en offers die gebracht werden tot de ark aankwam in Jeruzalem. En daar had koning David een tabernakel opgesteld. Een tabernakel is eigenlijk een tent. En daar was eigenlijk pastor Jan gebleven en daar wil ik de draad oppakken. En jullie kennen de tabernakel waarschijnlijk wel van de tabernakel van Mozes. Dat in Exodus lezen we er heel veel over dat Mozes in de woestijn van God heel duidelijk instructies had gekregen hoe de tabernakel eruit moest zien met een voorhof en met een heilige en een heilige de heilige. En alle voorwerpen, alle wetten en regels die nodig waren om de offerdienst te doen. Maar deze tabernakel die David had opgesteld was heel anders, want het was maar een tent en dat was alles. Er was geen voorhof, er was geen heilige de heilige. Je kwam in de tent en dan was je gelijk direct bij de ark, direct in de aanwezigheid van God. En ik vind het heel mooi dat David, toen hij koning werd, het allereerste wat hij deed, dat het was, ik ga eerst de ark naar Jeruzalem halen. Ik wil Gods aanwezigheid, wil ik in mijn land hebben, wil ik in mijn stad hebben, wil ik nabij hebben. Het kan niet zijn dat de ark ergens staat bij iemand ondergestald en niet hier is. Hij wist dat hij Gods aanwezigheid nodig had in zijn leven en hij wilde ook God centraal stellen in zijn land. Dus wat die tabernakel was dus een tent en in de Bijbel wordt de tabernakel ook wel de tent van ontmoeting genoemd. Het was dus een plek van ontmoeting met God. En deze tabernakel was dus een beetje een aparte tabernakel, want er werden geen offers gebracht. Er was nog een ander tabernakel in Gibeon. Dat was allemaal ingericht zoals de wetten van Mozes. Daar was dus geen ark, maar er werden wel alle offers en alle dingen gedaan. En deze tent was dus alleen een tent. En David brengt dus het tabernakel daar naartoe. En wat hij doet, is dat hij 4000 de levieten aanstelt om 24 uur per dag muziek en zang rond de tabernakel te hebben. 4000 levieten werden daarvoor aangesteld. En er waren dan daarvan 288 zangers. En die waren dan verdeeld in groepjes van 24. Ik stel me dan zo voor, iedereen moet een uur pakken. Maar goed, dat is misschien mijn eigen theorie. Die heb ik nergens terug kunnen vinden. Maar ze werden in ieder geval verdeeld in families, in groepen. Maar er was dus voortdurend muziek en zang rondom de ark. De ark waar God is, met zijn aanwezigheid. En het bijzondere is ook dat je leest dat die 4000 levieten... Sommigen waren aangesteld om muziek te maken. Sommigen waren aangesteld om te zingen. En sommigen zongen ook of waren aangesteld om te profiteren. En die deden dat dus waarschijnlijk in de liederen die ze zongen en die ze deden. Maar dan zie je ook dat aanbidding en muziek en zang heel dicht bij horen van Gods stem komt. Omdat je zo gericht bent op God dat je hoort wat hij zegt. En ze deden het ook met fysieke aanbidding door te knielen en te buigen. Daar kom ik later ook nog op terug. En ik vind het ook bijzonder dat eigenlijk waar Mozes tabernakel een tabernakel was, waar je dus allerlei offers en moest doen en heel duidelijk was dat God zo heilig is dat je niet zomaar in zijn nabijheid kan komen, is eigenlijk het beeld van Davids tabernakel veel meer, wat gebeurt er als je in zijn nabijheid bent? Als je zijn aanwezigheid ziet, dan wil je gaan aanbidden, dan wil je gaan zingen, muziek gaan maken. En stilstaan en vieren dat hij zijn aanwezigheid daar is. Dus daar midden in Jeruzalem was er een plek. En ik stel me dan zo voor, stel je dan in Jeruzalem woont en je woont daar net om de hoek van waar die tabernakel staat. Hoor je de hele dag de worship en de muziek en de zang van hoe God aanbeden werd. En hoe zijn aanwezigheid gevierd werd. En ik vind het heel mooi, op het moment dat de ark dus in de tent geplaatst was, dat was eigenlijk ook de laatste keer dat er een offer gebracht werd, want van het brengen van de ark naar die tabernakel toe werden er wel steeds offers gebracht. En de laatste offer werd gebracht op de drempel van die tabernakel. En die ark staat daar dan. En dan draagt David op een heel lang lied. Ik zal het eerste stuk alleen lezen. Het staat in 1 Kronieken 16. En dan zegt hij tegen Asaf en zijn verwanten om voortaan als volgt de lof van de Heer te zingen. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder volken, zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt, zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. En misschien valt het je op, maar dit is dus ook Psalm 105. De tekst waar wij ons jaarthema uithalen, dat was ook dus... En Psalm 105 is nog een stuk langer, nog uitgebreider in 1 Kronieken. Maar dan zie je dat David droeg Asaf op van, ik wil dat jullie dit zingen, dat jullie dit uitspreken rond de ark, rond de tabernakel. En dat de psalm geworden is. En misschien is wel opgevallen in de psalmen, dat je heel vaak ziet voor de koorleiders of een psalm van David. En heel veel psalmen zijn dus allemaal gemaakt in deze tijd van de tabernakel. Dat er heel veel liederen gemaakt zijn om te heren aanbidden en te prijzen. Dus er was continu zang en muziek. En Davids verlangen was, dat lees je hier ook, is dat God geprezen werd voor wie hij is. Om zijn grote daden, over zijn wonderen, om zijn heilige naam. En dat we dat met vreugde mogen doen. En hij roept ook op, zoek zijn nabijheid. En ik denk dat wat David gedaan heeft heel mooi laat zien wat het hart van David is. Want allereerst verlangde David dus blijkbaar heel erg naar Gods aanwezigheid. Hij wilde Gods aanwezigheid in zijn leven, als koning, in zijn land, in zijn stad. En een heel bekend vers is in Psalm 27, waarin David ook zegt, ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, is wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Het laat zien hoe het hart van David is. Hij verlangt zo naar Gods aanwezigheid. Hij vindt Gods, zijn hart gaat uit naar God toe. En ik denk ook wat hij deed, dat het ook liet zien hoe hij vorm gaf aan dat alleen God aanbeden kan worden. Dat er geen andere God is dan Yahweh. Er geen andere God is naast hem. En vorige week had Caroline het ook over, heb de Heer lief met heel je hart en ziel en al je krachten. En dat was ook een opdracht die God gegeven had aan, aan zijn volk Israël in Deuteronomie 6 vers 4, waarin staat, hoor Israël, de Heer onze God is de enige. Heb daarom de Heer lief met heel je hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Er is geen andere God dan Yahweh. Hij is de enige God. En hij wilde ook dat dat volk wat er was, midden in zijn land, in zijn stad, Yahweh is de enige God die aanbidding mag krijgen. Er kunnen geen andere goden zijn. We moeten Yahweh aanbidden. En dat liet hij zo mooi zien ook door de tabernakel en de aanbidding die eromheen was. En ik denk ook dat David heel goed het hart van God kende. Dat God een verlangen had om in de mensen te wonen. Om een plek te hebben onder de mensen. God verlangt zo naar een relatie en intimiteit met ons. Hij wil zo dicht bij ons zijn. En hij wil zo graag dat zijn liefde beantwoord wordt. Dat wij zijn liefde teruggeven met liefde. En God heeft een verlangen om een rustplaats te vinden bij ons. En een van de psalmen die meerdere keren terugkomt. Ik heb heel veel bijbelversen. Maar ik dacht, ja, het woord is krachtig. Ik ga het niet allemaal alleen noemen. Ik wil echt het woord ook hier noemen. Dat jullie zien van hoe prachtig mooi de Bijbel is. En ook hoe krachtig het woord van God is. In Psalm 232 staat, dat zegt David. Laten wij zijn woning binnengaan. Ons neerbuigen aan zijn voeten. Trek op, Heer, naar uw rustplaats. U en uw machtige ark. Dus David verlangt van, Heer, ik wil een rustplaats voor u. En dan staat er in vers 13 en 14, dat staat er, de Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeert, dit is voor altijd mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen. Dus David kende Gods verlangen. Hij kende Gods verlangen om te willen wonen onder de mensen. Om dicht bij ons te zijn. David kende het hart van God. En David wilde eigenlijk meer dan alleen die tent. Want hij had die tent, die tabernakel met al die muziek en zang eromheen. Maar hij wilde ook zo graag dat God een huis had. Hij geeft aan van, ja, ik woon in een prachtig paleis. En onze God woont in een tent. Dat kan toch niet? Dus hij had een verlangen om voor God een huis te bouwen. En dat was ook een verlangen diep in zijn hart. Dat hij dat zo graag wilde doen. En dat lees ook in Psalm 132. Ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, nog mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. Het is eigenlijk zijn doel. David denkt van, nou, als ik iets wil bereiken in mijn leven, is dat ik een woonplaats heb voor de Heer. En hij vertelt zijn verlangen aan Nathan, dat is de profeet in die tijd. En hij zegt, nou, ik wil een huis bouwen voor de Heer. Maar God maakt aan Nathan duidelijk, helaas, David mag niet een huis voor me bouwen. Hij moet te veel strijden, er al te veel bloed aan zijn handen zitten. Hij kan niet degene zijn die huis voor me bouwt. Maar we zien wel dat God ziet dat David wel zijn hart kende. Want God zegt tegen hem, ik heb niet gevraagd om een huis. En toch wil David het doen. Dus David begreep wat God wilde, terwijl God het niet tegen hem gezegd had. En later staat er ook, je hebt er goed aan gedaan een huis te willen bouwen voor mijn naam. David kende Gods hart. En ik denk dat God dat ook zo blij mee is als we zijn hart kennen. Als we gericht zijn op zijn hart. Dus David mocht het niet bouwen. Maar zijn zoon Salomo mocht het doen. En dan zien we wel een antwoord van God, wat eigenlijk nog veel groter is dan wat David misschien heeft kunnen beseffen. Want wat God zegt tegen hem, van, nou, je mag niet mijn huis bouwen, maar wat ik wel met je doe, ik ga een verbond met je sluiten. En dat is het verbond, daar hebben we wel vaker over gehoord, dat is het verbond dat God met David sluit, dat uit zijn nageslacht Jezus geboren zou worden. Dat uit zijn nageslacht de Messias zou komen. En we lezen dat in 1 Kronieken. En er staat, ik zeg je dat de Heer voor jou een huis zal bouwen. Dus David wil graag een huis bouwen voor God. En God zegt van, nee, ik ga voor jou een huis bouwen. En hij zegt, wanneer jouw leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je eigen nakomelingen en hem een bestendig koningschap geven. Hij zal voor mij een huis bouwen. Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen zoals je voorganger. Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk. En zijn troon zal nooit wankelen. Dus David krijgt eigenlijk hierin twee beloftes. Het ene is dat zijn koningschap, dat zijn nageslacht altijd op de troon zal zitten. En jullie kennen ook al de uitdrukking, de troon van David. En zijn zoon Salomo zou de tempel mogen bouwen. Dat is al geweldig. Maar er zit ook de belofte in dat de zoon van God, uit zijn nageslacht zou komen. Dat de Messias, de redder, dat hij op de troon van David zal zitten. Dan moet vandaag toch ook bijzonder zijn te weten dat Jezus zit op de troon van David. Dat was hoe God zijn hart beantwoordde. En we zien dat David misschien dan niet in staat is om de tempel zelf te bouwen. Maar dat hield hem niet ervan om alles voor te bereiden voor zijn zoon om het te kunnen doen. We lezen in 1 Kronieken 29, dat is echt een prachtig hoofdstuk. Ik raad je echt aan om thuis nog na te lezen. Dat hij alle voorwerpen voor de tempel regelt, alle tekeningen voor de tempel heeft, alle mensen staan klaar om in de tempel te werken. Hij heeft al zijn goud en zilver wat nodig is voor de tempel, heeft hij klaargemaakt. Al zijn eigen goud en zilver geeft hij voor de tempeldienst. Hij doet met heel zijn kracht, met vreugde, met heel zijn hart, alles wat voor de tempel nodig is, heeft hij in gereedheid voor Salomo. En daar geeft hij instructies aan Salomo, ook van om Gods geboden te blijven volgen, om met zijn hart helemaal op God gericht te zijn. En die grote taak om dat huis van God te bouwen, om daar standvastig in te zijn en dat te doen. En wat ik heel mooi vind, David vraagt dan aan de mensen die daar zijn, aan het volk, van: zijn jullie ook bereid goud en zilver te geven? En dat doen ze, er komt heel veel goud en zilver. En wanneer David dan God gaat danken daarvoor, of gaat bidden daarvoor om het aan God te geven, dan zegt hij tegen God ook van: ja, wat wij nu geven is niet van onszelf. Want wij hebben het eerst van u ontvangen. En eigenlijk geven we het gewoon weer terug. Dat is zo mooi, dat is het hart van David. Alles wat wij in ons leven hebben, dat geldt voor ons ook. Alles wat wij ontvangen, het is niet van ons. Dat hebben we gekregen van God. Dus alles wat je voor God doet, is eigenlijk teruggeven wat we van hem al gekregen hebben. En alles wat God van ons vraagt ook om te doen, mag je dus weten dat hij het eerst aan jou geeft om het te kunnen doen. We hoeven niet. Hij zorgt eigenlijk voor alles. Hij geeft alles wat we nodig hebben. En we zien hier gewoon het hart en de ziel en de kracht van David, wat hij in wil zetten voor God, voor zijn vader. En we zien ook een zegen van God op wat hij deed. Het feit dat hij de tabernakel in Jeruzalem had, had niet alleen effect op hemzelf, maar het hele land, het hele volk werd gezegend. Er was overvloed, er was vrede, er was vreugde, er was leven. Dus zijn hartsverlangen om het aangezicht van God te zoeken had effect op een heel land. Een hele land veranderde door. En we zien door de geschiedenis heen dat er na David verschillende koningen zijn geweest, waar het land ook in vrede leefde en ook in overvloed. En steeds was dat wanneer zij God in het centrum van hun leven stelden, wanneer ze weer de tempeldienst en de zang, zoals David dat had ingericht, weer oppakten. Zodra ze hun focus op God richtten, kwam er zegen, kwam er rust over het land. En we zien dus dat wanneer we ons op God richten, dat impact heeft op ons leven, maar ook op onze omgeving. Dus dit is eigenlijk het verhaal van Davids tabernakel. En het is best wel het is een gebeurtenis in de geschiedenis, waar we dus dingen van kunnen leren wat in de tijd van David gebeurde. En ook in de periodes daarna. Maar ik geloof dat het ook een beschrijving is wat veel diepere lagen heeft. Veel meer betekenis heeft dan alleen dat er ooit een tent gestaan heeft waar de ark in was. Ik geloof dat er allerlei profetische betekenissen in zitten, maar ook geestelijke betekenissen in zitten, waar we ook voor nu, voor onszelf, nog steeds heel veel aan hebben. En ik wil daar met jullie kort doorheen lopen. En ik denk dat het beeld, wat we weten van de tempel, is dat God aan Mozes had geopenbaard, of aan de tabernakel bij Mozes, dat God het openbaard dat zo moet je doen. We weten dat bij de tempel ook, want wanneer de tempel instructies aan Salomo gegeven worden, dan zegt David ook, dit zijn instructies die ik van God heb gekregen. We weten niet zo goed of de tabernakel met de muziek en de zang, of dat ook een opdracht was van God, of dat het echt iets uit het hart van David was. Maar ik denk wel dat, dat David dat zo kon doen, omdat er een hemelse werkelijkheid werd weergegeven. Dat is ook het eerste beeld wat ik met jullie naar wil kijken. Want wanneer we kijken in Openbaring, dan lezen we over Openbaring 4, over die vier wezens die ook dag en nacht, ook 24 uur per dag, herhaalden voor de troon van God: heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was en die is en die komt. En dat dan de oudsten zich neerwerpen in aanbidding en zeggen: u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dus in de hemel, op dit moment, is er een troon waar voortdurend God aanbeden wordt. En ik denk dat wat David creëerde op aarde met de tabernakel eigenlijk een weerspiegeling was van een hemelse werkelijkheid. En misschien had David dat ook wel gezien. Misschien had hij gezien toen hoe het de hemel aan toe ging, dat hij dat ook op aarde wilde. En ik denk dat het ook voor onszelf een herinnering is als wij hier aanbidden, dat wij ons samenvoegen met een hemelse werkelijkheid die 24 uur per dag doorgaat. Hier altijd is dat God altijd aanbeden wordt. Het tweede beeld is dat het ook wijst naar Jezus. Het bijzondere is dat de tabernakel 33 jaar was. Nou, dat doet ons toch denken aan Jezus, toch? Die 33 jaar op aarde leefde. En er is een prachtige tekst in Johannes 1, waarin staat dat het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Maar dat kan je niet helemaal in de Nederlandse taal goed terugvinden, maar er staat eigenlijk heeft bij ons getabernakeld. Jezus heeft 33 jaar op aarde getabernakeld. God is met ons. Jezus is met ons. Het is een beeld van Jezus en waar Mozes tabernakel eigenlijk heen wijst dat we Jezus nodig hebben als offer, als hoge priester. Laat Davids tabernakel zien dat we Jezus aanwezigheid hebben. Dat hij bij ons is, dat hij met ons is. En dat er een verlangen is dat we hem aanbidden. Dat we gericht zijn op hem. Het tabernakel is ook een beeld van de gemeente. In Amos is er een profetie die gesproken wordt. En er staat dat God zegt, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis, en daar staat ook tabernakel, ik zal het vervallen tabernakel van David herbouwen. Uit de puin zal het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken. Evenals alle heidenen om wie mijn naam is uitgeroepen. Dus God belooft dat het vervallen tabernakel van David, dat het weer opgericht zal worden. En dat er mensen zullen zijn die de Heer zullen zoeken. En deze profetie haalt Jacobus aan in Handelingen 15, wanneer de apostelen discussiëren van, oh, nou zijn al die heidenen erbij gekomen die Jezus volgen, moeten die nu ook de wetten gaan volgen, wat moeten we met hun? En dan zegt Jacobus, wijst er op deze profetie, dat de heidenen erbij horen. Dus ik geloof dat de gemeente, dat wij hier met elkaar ook een weerspiegeling zijn van die tabernakel van David, dat wij met elkaar God aanbidden, dat een beeld is van wat God in gedachten had van, die aanbidding vanuit alle volken, uit alle talen, uit alle landen. Dat iedereen erbij hoort om hem te aanbidden en hem te zoeken. Het is ook een beeld van het koninkrijk van God. In Openbaring 5 lezen we dat duizenden en duizenden en duizenden engelen samen met alle schepselen in de hemel, op aarde, onder de aarde, in de zee, alles en iedereen God zal aanbidden. Dat ze zullen zeggen, aan hen die op de troon zitten en aan het lam komt de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde, heel de schepping, iedereen, alles zal hem aanbidden. Het is een beeld van zijn koninkrijk. En we lezen in Openbaring 21 ook dat met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een luide stem op de troon roept, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Heb je weer het beeld van God die wil wonen onder de mensen. God wil wonen onder de mensen. En alle volken die hem aanbidden. Alle volken die erbij horen. Uit elke natie en elke taal. Maar wat betekent het nou persoonlijk voor jou? Want dit is denk ik. Dus ik vind dit zelf heel bijzonder om te lezen en te zien wat David gedaan heeft. Maar wat heeft het voor onszelf? Nou, allereerst is ons lichaam ook een tempel. De Heilige Geest woont in ons. En wij hebben dus direct toegang tot zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is met ons. En ik trap erop en besef zelf dat denk van, ik snap er eigenlijk nog zo weinig van. Gods aanwezigheid is in ons. Hij is in ons. Hij is met ons. En ja, dat is zo. Dat is gewoon niet te bevatten hoe groot dat is. In 1 Korinthe staat van: weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs eer met uw lichaam. En we gaan straks avondmaal vieren. Je bent gekocht en betaald door onze Heer Jezus. Je bent niet meer van jezelf, je bent van Hem. Dus alles wat we in ons leven doen, alles wat we met ons lichaam doen, doe dat tot eer van Hem. Doe dat tot eer van Hem. Jouw lichaam is van Hem, alles behoort Hem toe. Jouw leven is van Hem. Het behoort Hem toe. Hij heeft je gekocht en betaald. Geef Hem eer. Geef Hem eer in de dingen die je zegt. Geef Hem eer in de dingen die je doet. Geef Hem eer in de hobby's. Geef Hem eer in de tijd die je aan Hem besteedt. Als we kijken in onze huidige tijd, er zijn zoveel afleidingen. Je kan zeg maar uren op een telefoon zitten te scrollen met allerlei dingen. En kijk ook voor jezelf eens. Als je kijkt naar de afgelopen week en denk van, als ik nou kijk naar al de dagen van de week, is dit vandaag voor morgen dan het enige moment dat je in zijn aanwezigheid bewust bent dat hij bij je bent, je tijd besteedt met hem. En natuurlijk geloof ik dat iedereen denkt van, aan God misschien door je dag heen. Dat is ook geweldig. Maar neem je ook even de tijd om gewoon aan zijn voeten te zitten. Gewoon luister naar worship. Aanbid hem. Lees een woord. Geef hem eer. Geef hem eer met je leven. Dat is wat je nu nog kan doen hier op aarde. Straks in de hemel mogen we het voortdurend doen. Nu heb je de tijd en het moment om hem te eren. Maak keuzes waarmee je hem eert. Waarmee je hem lief hebt. En ja, het sluit ook wel aan wat Caroline vorige week deelde. Van het vers wat ze deelde uit 1 Johannes 5 vind ik ook zo krachtig. Van vrienden, hou je ver van alles wat Gods plaats in jouw hart zou kunnen innemen. Er is maar één God. Je kan echt geen andere goden naast je van God hebben. Je kan niet iemand hebben, God en nog iets anders. God of iemand anders. Hij verdient je helemaal. Hij is het waard je helemaal te ontvangen. Alles is van hem, alles behoort hem toe. Je kunt hem niet aanbidden en ondertussen ook iets anders aanbidden. En ik denk echt dat we als gemeente, maar ook als lichaam Christus wereldwijd, allemaal zo'n focus op God moeten hebben. Dat er niets en niemand hoger geplaatst dan God in ons leven. En ik zeg het ook tegen mezelf. We kunnen echt niets anders hebben dan God in ons leven. En God ziet er naar uit. Hij zegt het zelf ook in zijn woord. Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. De Vader zoekt jou. Hij zoekt jou dat je hem aanbidt in geest en in waarheid. Want in God is geest en wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. God verlangt aanbidders. En ik denk dat we zeker in Nederland vooral een beetje doeners zijn. Hè? Dus graag dingen doen voor God. En dat is hartstikke mooi. Ik denk als we dingen doen uit liefde voor God. Dat is ook wat God zegt. Hè? Heb je naast de lief. Maar soms kunnen we ook wel een beetje meer doen. Ik weet niet of jullie dat boek kennen van de 5 talen van liefde. Hè? Je hebt liefde is tijd met elkaar doorbrengen. Cadeautjes. Samen dingen doen, lieve woorden. En er is al nog eentje die ik altijd vergeet. Dienstbaar zijn. En ik denk, volgens mij hebben wij vaak de neiging, je kan alleen liefde laten zien door dienstbaar te zijn. En misschien dingen doen. En misschien cadeautjes kan ook nog wel misschien zien van dingen die ik voor God doe. Maar hoe zit het met woorden? Woorden naar God. En tijd doorbrengen gewoon met God. Gewoon met hem zijn, zijn aanwezigheid. God verlangt naar aanbidders. Hij is op zoek naar jou. En in het Nieuwe Testament staat ook dat wij ook priesters zijn. We zijn een koninkrijk van priesters. Wij zijn eigenlijk net als de Levieten, we hebben ook die roeping. En wij zijn dus een onderdeel van die tent van David die weer opgericht wordt om God te aanbidden. En wat ik zo mooi vind is dat als ik dan denk aan die Levieten, volgens mij waren zij niet bezig met van als ik mijn taak kan doen en om God te aanbidden, wat zullen mensen misschien wel van mij denken? Ik denk het niet. Ik denk dat ze dachten, ik moet dat doen, dat is mijn taak, ik ga God aanbidden. We waren niet bezig met andere dingen, ze waren bezig en gericht op God. En dat hebben we dus ook nodig om net als David, net als de Levieten, alleen onze blik op hem te richten, alleen op hem gericht te zijn. Het gaat om hemzelf. En dan komt de rest ook wel vanzelf. Hè? Dat belooft Jezus ook. Van zoek eerst mijn koninkrijk en alle andere dingen zal je erbij gegeven worden. Richt je op hem. Dat zie je bij David in zijn leven ook. Hij ging focussen op de ark, op de aanbidding, op de focus op Jezus zelf. En er kwam overvloed, er kwam vrede, er kwam zegen voor het land. Hij was niet op zoek naar die zegeningen, hij was op zoek naar God. En de rest vloeide eruit voort. En ik geloof dat God zijn bruid aan het klaarmaken is. En als ik dan denk aan een bruid, je denkt ook alleen maar aan de bruidegom, toch? Die denkt niet allemaal van, misschien met de voorbereidingen wel met allemaal stress, maar kijk ik even naar jullie. Maar de bruid en de bruidegom hebben alleen oog voor elkaar, toch? Ja. Je hebt oog voor elkaar, want je houdt van elkaar. En ik geloof dat het hetzelfde is wat God voor ons vanmorgen tot mij, tot ons te zeggen heeft. Heb alleen oog voor mij, besteed tijd aan mij. Het gaat om hemzelf. Het gaat niet om wat hij allemaal te geven heeft. En natuurlijk, dat is ook zijn goedheid en zijn grootheid en zijn liefde. Alle zegeningen hij geeft. Maar het gaat in de eerste plaats om hem. En het vraagt ook dat we een nieuw hart nodig hebben. Waar we het vorige week Caroline het over gehad heeft. Dat we dankbaar zijn voor dat hij in ons woont. En je hebt in het Oude Testament heel mooi het verhaal van Abraham, wanneer hij Isaac offert. Dat God aan hem vraagt van, ben je bereid je zoon te offeren? En dat Abraham was bereid om dat te doen. En dat is een van de eerste plaatsen dat we in de Bijbel eigenlijk aanbidding zien. Dat is ook een van de eerste keren dat het woord aanbidding voorkomt. Het feit dat Abraham zo alles overgaf aan God, was aanbidding. En ik denk dat God ook een beroep doet op ons. Ben je bereid alles te geven? Ook als we het wijn en de brood delen met elkaar. Het avondmaal delen. Dat is omdat we zeggen, Heer, uw leven is van mijn leven is van u. U heeft alles gegeven voor mij. Mijn leven is van u. Ben je bereid een levend en heilig en God welgevallig offer te zijn? Zoals in Romeinen staat. Nou, ik ben bijna klaar hoor. Ik wil wel afsluiten. ook voor een praktische toepassing, hoe we dit kunnen doen. Want je hebt dan, wat betekent voor je eigen leven? Hè, ons hele leven is aanbidding eigenlijk. Weet je wat je met je lichaam kunt doen? We kunnen het ook heel praktisch doen op de zondagmorgen. En ik denk ook als we dus, wat we net met elkaar gedaan hebben, als we God aanbidden, ook een beeld is van die hemelse werkelijkheid. Ook een beeld is van de tabernakel. Waar we kunnen loven en prijzen, aanbidden, waar er ruimte is voor profetische woorden. Dus ook als je zeg maar het idee hebt dat God iets tegen je spreekt, deelt ook met de oudste van dienst. Laten we het met elkaar delen. En dat het ook een plek is van aanbidding. Een plek van muziek, zang en aanbidding. En ik wil nog een paar teksten met jullie delen over lofprijs en profetie. In Efeze en Colossense staat, laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van de Heer Jezus Christus. En in Colossense staat, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. En in de Nederlandse vertaling zie je dat niet zo goed, maar in de oorspronkelijke vertaling staat dat onderrichten en vermaan elkaar in alle wijsheid door het zingen. Dus door het zingen onderwijs je elkaar. Door God te aanbidden onderwijs je elkaar en vermaan je elkaar. En ik denk dat er vooral in zit, als ik zie dat iemand anders God aanbidden is, dat ik denk van, oh, dat moet ik ook doen, ik moet ook God aanbidden. Wat je in de Bijbel ook ziet met aanbidding, is dat het vaak gepaard gaat met lichaamshoudingen. dat je ziet in de Bijbel aanbidding eigenlijk altijd gepaard gaat met een bepaalde houding. En dat is met buigen, of je hand omhoog heffen, of om te knielen, of zelfs voorover te gaan liggen. Je lichaam is ook een uiting eigenlijk wat je moet gebruiken van al je kracht. Misschien jullie was ik in Israël geweest en dan zie je ook vaak als Joodse mannen binnen zijn, dan zijn ze zo aan het wiebelen. Sokkel heet het geloof ik. Dat is eigenlijk een manier ook om je lichaam mee te nemen in het gebed wat je hebt. En ik wil jullie ook echt uitnodigen. Ik heb al kussens hier neergelegd. We gaan straks het avondmaal met elkaar vieren. En daarna zal er ook nog een tijd zijn van aanbidding. Om vrijmoedig te zijn. Als je in je hart God wil aanbidden door te knielen. Doe dat. Pak een kussen. Ga God aanbidden. Ik denk dat dit zou een plek moeten zijn. Waar we allemaal ons volledig durven over te geven aan God. Omdat we met elkaar zijn als lichaam van Hem. En wees vrijmoedig om dat te doen. En wat ik net zei, als één iemand het doet, dat spoort de ander aan om het ook te doen. Dus ja, doe het niet omdat ik het nu zeg van, nou, je moet het doen. Dat is niet de bedoeling. Maar als je je hart voelt, ik wil knielen, of zelfs lang uitliggen, maakt mij niet uit, je kan ook op het podium. Er is geen livestream, dus je kan heerlijk jezelf zijn. Niemand die dat ook nog eens een keer online terug gaat bekijken of zo. Wees vrijmoedig. Kom met je hele hart bij hem. Want hij is het waard. En daarmee wil ik afsluiten. Ik wil kort een gebed doen en dan kunnen we overgaan naar het avondmaal. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Voor uw aanwezigheid. Voor uw aanwezigheid die deze morgen, dat we straks met elkaar avondmaal mogen vieren, mogen stilstaan. Wat u gedaan heeft, dat u uw liefde heeft laten zien, ook door uw Zoon Jezus. Heer, geef ons een hart van aanbidding, Heer, dat we ons hele leven, alles aan u geven. Ons hele hart, ons hele, dingen die we doen, dat het allemaal voor eer van u mag zijn. In Jezus' naam. Amen.